Goedenavond gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin proponent J.J. de Haan uit Woerden voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Richteren 14. De kerkdiensten die overlenten zondag 31 oktober aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt proponent A. van Kralingen uit Ridderkerk voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. De collecten, er zijn vandaag de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de onkosten van Ebenezer. Voor de kerkgangers is de collecte bij de uitgang. U mag uw gave ook digitaal geven. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zondag is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang in deze dienst is Psalm 25, vers 3... Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. De kerkraad wenst u en jou en alle die met ons thuis meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan dan met elkaar zingen Psalm 48 en daarvan vers 1 en ook vers 2. Psalm 48, het eerste en ook het tweede vers. Nadat wij ons geloof hebben beleden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, zingen wij Psalm 28, het vijfde vers. Gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilde horen. Psalm 28, vers 5, na de geloofsbelijdenis. Dan doen wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen met mond en hart als volgt geloofsbelijdenis. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria. En een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de Schriften. En opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeet. En één heilige, algemeen en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Voordat wij gaan luisteren naar de Heilige Schrift, laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Laten wij bidden. Heere, Allerhoogste God, uw naam zij geloofd. Wij hebben ervan gezongen en wij hebben dat geloof ook beleden. Dat geloof in u, de drie enige God. En Heere, wij danken u dat u ons hier bij elkaar gebracht hebt in uw huis om dat geloof ook in ons hart te werken door uw Heilige Geest. En dat er ook mensen thuis verbonden kunnen zijn die met ons mee kunnen kijken en bovenal ook mee kunnen luisteren. Want Heere, wij belijden dat het geloof uit het gehoor is. Het horen van uw woord. Heere, wij danken u dat u doorgaat met uw werk ondanks alles, ook in de corona-omstandigheden. Heere, wij hadden gehoopt dat er weer meer naar uw huis konden komen, maar we moeten nog voorzichtig zijn. Maar Heere, geef bovenal dat wij op u mogen vertrouwen, dat u regeert in alles en door alles heen. Wij danken u zo, Heere, dat uw woord ook vanavond verkondigd mag worden, dat het mag klinken te midden van de muren van dit kerkgebouw, uw huis. En dat er zo woorden mogen klinken van vermaning, van vertroosting, van geloof en van bekering. Heere, en wij bidden u dan ook om uw zegen over de verkondiging van uw woord. Wilt u geven dat uw woord mag landen in ons hart? Wilt u harten van steen wegnemen en harten van vlees geven? En geef zo door uw Heilige Geest ons uitzicht op uw Zoon Christus Jezus, het licht van de wereld, die hem volgt, die zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. Heer, wilt u ons daar brengen, aan de voeten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat wij in hem het eeuwige leven vinden. Heren, ook als we nog buiten u leven, en dat kan, als wij nog ook al zijn wij kerkelijk meelevend. Heren, wilt u dan ook in ons leven wonderen van geloof en bekering werken. En vernieuw ons dan ook door uw Heilige Geest. Geef ons zo uitzicht op uw Zoon voor het eerst en anders voor de zoveelste keer. En Heren, u weet ook hoe wij hier gekomen zijn, de omstandigheden waarmee wij te maken hebben. U kent ons in onze zorgen, in onze moeite, in de dingen waar we overeen kunnen zitten. Als het gaat om ons werk misschien, als het gaat om de studie, als het gaat om school, of als het gaat om over onze gezondheid. Maar Heren, wilt u er vanavond omheen werken en er doorheen werken. En geef ons dan ook bijzet door uw Heilige Geest om uw schrift te verstaan. Dat het begrijpelijk mag zijn voor ouderen en ook voor jongeren en ook voor kinderen. En dan bidden wij u, Heere, wees met allen die een taak in deze dienst van u hebben. De ambtsdragers die toezicht houden, de organist in het spelen, de koster, de voorganger ook in het spreken. Ja, allen die een taak in deze dienst van u hebben. En laat deze dienst van u ook een eredienst zijn, een dienst tot uw eer. Want Heere, het gaat alleen om uw eer. Ja, en dan bidden wij u zo om uw zegen over deze dienst. Ja, breid uw koninkrijk ook hier in Bruchem uit. En ook wereldwijd. Zegen al het zendings- en evangelisatiewerk wereldwijd. Dat het ook vrucht mag dragen. Dat overal ter wereld ook mensen tot geloof in u, Heer Jezus Christus, mogen komen. En zo ook u, Heere God, mogen leren kennen als de levende God. Met milde handen en met vriendelijke ogen. Die bij u van eeuwigheid zijn. Heere, breid uw koninkrijk dan ook uit. Ook in Nederland, waar zoveel in uw dienst ook verlaten hebben. Ook onder uw verbondsvolk Israël. Ja, wereldwijd. Ook in ons midden. Ook vanavond. Heere, en zo bidden wij u ook voor allen in deze wereld die het moeilijk hebben. Die met nood te maken hebben. Wilt u zich over hen ontfermen. En Heere, leer ons ook zo vanavond op u te zien, de drie enige God, dat wij ons mogen verwonderen over uw goedheid, over uw genade. Heere, zegen zo deze dienst van u en zegen de verkondiging van uw heilig en helemaal betrouwbare woord. Heere, en vergeef ons van alles wat niet volgens uw wet was, wat niet volgens uw wil was. Wij moeten belijden dat wij tegen u alleen gezondigd hebben in wat wij gedacht hebben, wat wij gedaan hebben en in wat wij gezegd hebben. Heere, wees ons genadig in uw Zoon, Christus Jezus. En leer ons zo ook vanavond op het eeuwige leven gericht te zijn. Wij bidden het u, wij hebben het niet verdiend, maar hoor ons bidden. Uit genade alleen, om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing van vanavond in het Oude Testament en dan in het boek Richteren. 14e hoofdstuk. En daarvan de versen 1 tot en met 10. Richteren 14, vers 1 tot en met 10. En wij horen daar Gods heilig en onfeilbare, Gods helemaal betrouwbare woord als volgt in Richteren 14, vers 1 tot en met 10. Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, ging hij weer terug om met zijn vader en zijn moeder te vertellen. Hij zei: ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijn. Welnu, neem haar voor mij tot vrouw. Maar zijn vader zei tegen hem, evenals zijn moeder: is er onder de dochters van je broeders en onder heel mijn volk geen vrouw dat je weggaat om een vrouw te nemen van die onbesneden Filistijnen? Maar Simson zei tegen zijn vader: neem haar voor mij, want zij is in mijn ogen de juiste. Nu wisten zijn vader en zijn moeder niet dat dit van de Heere was, dat hij een aanleiding zocht tegen de Filistijn, want de Filistijnen heersten in die tijd over Israël. En zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. En toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Hij ging verder en sprak met de vrouw. En zij was in Simsons ogen de juiste. Toen hij na enkele dagen terugkeerde om haar tot vrouw te nemen, week hij van de weg af om het kadaver van de leeuw te zien. En zie, er zat een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw met honing. Hij nam die honing in zijn handen en liep al etend verder. Hij liep naar zijn vader en zijn moeder en gaf hun er wat van en zij aten ook. Hij vertelde hun echter niet dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Toen ook zijn vader bij de vrouw aangekomen was, richtte Simson daar een maaltijd aan, want zo deden de jonge mannen. Tot zover de schriftlezing. De Bijbeltekst boven de verkondiging vanavond is Richteren 14, het zesde vers. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. En wij letten ten eerste op de strijd van Simson tegen de Filistijnen. En ten tweede letten wij op de strijd tegen de leeuw. Ten eerste de strijd tegen de Filistijnen, ten tweede de strijd tegen de leeuw. De voorbereiding op de verkondiging gaan wij nu met elkaar zingen Psalm 7, het eerste en ook het derde vers. Dat gaat ook over strijd, ook met een leeuw. Psalm 7, vers 1 en vers 3. Richteren 14, versen 1 tot en met 10, en ik lees alleen vers 6. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Wij letten ten eerste op de strijd tegen de Filistijnen en ten tweede op de strijd tegen de leeuw. Gemeente te Brugge, wij kunnen tegenwoordig meepraten over een bruiloft in crisistijd. In 2019 was dat nog anders. Toen hoefde je minder na te denken wie er wel en wie er niet mocht komen, omdat er nog meer mensen dan in de periode daarna mochten komen. En je hoefde niet na te denken over hoe je moest feliciteren als je nog geen handen mocht geven. En in 2020 werd dat allemaal anders, dat weet u. Misschien zijn sommigen van u ook wel zelf in die periode getrouwd, of hebt u een bruiloft, of hebben jullie een bruiloft moeten organiseren als ceremoniemeester. Het ging allemaal ineens anders. En nu zijn er inmiddels weer wat meer versoepelingen en lijkt er meer mogelijk te zijn, maar toch, op de laatste bruiloft waarop ik was, mochten we nog altijd geen handen geven. Een bruiloft in crisistijd. Hier in Richteren 14 lezen we ook over een aanstaande bruiloft in crisistijd. En deze bruiloft kon nog wel zonder beperkingen plaatsvinden, maar de samenstelling van het bruidspaar had alles te maken met de crisis die er in Israël in die tijd was. Simson wilde trouwen met een Filistijnse vrouw. En deze vrouw had hij ontmoet omdat de Filistijnen in het land waren. En dat was onderdeel van de crisis die er toen in Israël was. Israël had te strijden tegen de Filistijnen. Een groot en een machtig en een zeevarend volk. Wat kon je er toch tegen opzien? Wie konden die Filistijnen toch verslaan? Uit archeologische opgravingen blijkt dat de Filistijnen uit Europa kwamen, om precies te zijn van Kreta. Ze maakten verre reizen over zee. Ze waren goed in handel drijven en ook goed in oorlogsvoering. Hoe beangstigend waren die Filistijnen toch? Wie kon ze verslaan? Zou de Heer het niet kunnen? Hij is toch almachtig? En dat kon de Heer ook zeker. En toch gingen deze Filistijnen in de tijd van Simson 40 jaar lang hun gang. De Heere God liet dat gebeuren. Het was niet zomaar. Israël was nog gewaarschuwd in Deuteronomium 28, dat als zij de geboden van de Heere God zouden overtreden, ja dan zou de vijand komen. Zou het oordeel van God over het land heen gaan. En het is gebeurd. Israël had andere goden gediend, afgoden, nepgoden zou je kunnen zeggen. En toen is het oordeel over Israël heen gekomen. Maar God is toch liefde en hij is toch barmhartig, brandend van hart en goed en hij vergeeft toch. En dat is ook zeker zo, daar gaan we niets aan afdoen vanavond. Maar God is ook heilig en rechtvaardig, een God van recht en gerechtigheid. Die de zonde niet verdraagt. En dan grijpt de Heer ook in, hoe pijnlijk dat ook soms is. In het Richterenboek zien we dat ook voortdurend. We zien eigenlijk een vast patroon. Israël zondigt, doet wat kwaad is in de ogen van de Heer. Vervolgens komt dan de vijand als het oordeel. Dan grijpt de Heer God genadig in. Dan zendt hij een rechter die dan orde op zaken moet gaan stellen. Maar op het moment dat die rechter weer is overleden, dan valt Israël weer opnieuw in zonde en dan begint die cirkel weer opnieuw. In Richteren 13 vers 1 lezen we dat de Israëlieten opnieuw deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En dat was dus niet de eerste keer. Weer opnieuw begint Israël aan die cirkel. Hoe moet dat dan verder? Zou Israël de Heere God dan gaan aanroepen? Zouden ze hem om genade smeken? Zouden ze zich bekeren? Zouden ze het niet terugkeren tot de levende God? Lezen we niet. Ja, op andere plaatsen in het Richterenboek wel. En dan laat de Heere God zich ook verbidden. Maar hier, voorafgaand aan Simpsons geboorte, vindt zelfs dat roepen tot God niet meer plaats. En het is in deze crisis dat Simpson wordt geboren. Simpson, zijn naam betekent zon, of anders vertaald zonnekind. En hoe donker was het ook in de tijd van Simpson in Israël? De schaduwen van het oordeel van de Heere gaan over het land heen. En in de duisternis gloort er dan licht aan de horizon, omdat Simpson, het zonnekind, geboren wordt. En die geboorte is wonderlijk gegaan, dat weet u waarschijnlijk. Simpson groeide op met oprecht godsdienstige, godvrezende ouders. Wat een zegen is het om met zulke ouders op te groeien. Als u of jij met zulke ouders bent opgegroeid, dat is alle reden tot dankbaarheid. En Simpson werd ook zelf door de Heere gezegend. En hij werd aangedreven door de Heilige Geest. Simpson had vanuit zichzelf al die kracht niet. Jongens, meiden, er zijn nog wel wat mensen tegenwoordig die gaan naar de sportschool om wat sterker te worden, om wat meer spieren te krijgen en zo. Maar Simpson had op die manier niet die kracht. Daarom was hij niet zo sterk. Simpson had die kracht van de Heere ontvangen, van de Heilige Geest. Zoals de wind de wieken van een molen in beweging zet, zo zette de Heilige Geest Simpson in beweging. Zo werd hij aangedreven. Van de moederschoot af moest Simpson ook helemaal aan God gewijd zijn, een Nazireër zijn. Nazireër, hoe moeten we dat precies voor ons zien? Nu, een Nazireër is in de eerste plaats iemand die aan God gewijd is, apart gezet is, toegewijd is aan de Heer en zo moet leven. En onderaan de streep zou ieder mens dat ook wel moeten zijn, want wij zijn allemaal door de Heere God geschapen en daarom heeft Hij ook recht op ons. Wij zouden ook bijzonder, afgezonderd, voor Hem moeten leven. Het zou moeten. Maar tegelijkertijd zijn wij van die mensen die bij de Heere zijn afgedwaald. Die bij Hem weggelopen zijn. Wij willen van nature de zeggenschap over ons eigen leven behouden. En wij willen niet dat de Heere alles in ons leven te zeggen krijgt. En toch heeft de Heere God de mogelijkheid gegeven in het Oude Testament om dan Nazireër te worden. Dat je je speciaal voor de Heere kon afzonderen en de Heere oprecht zou kunnen dienen op die manier. En daar lezen we over in Numeri 6. Daar lezen we ook wat de leefregels voor een Nazireër waren. Een Nazireër mocht geen wijn of sterke drank drinken. Hij mocht ook niet in de buurt komen van dode dieren en ook niet van overleden mensen. En hij mocht geen scheermes gebruiken, voor zijn haar niet, voor zijn baard niet ook. Een Nazireër had zo'n bijzondere status, apart gezet voor de Heere God. En volgens nummer 6 ging iemand het Nazireërschap vrijwillig aan. Zowel mannen als vrouwen konden een Nazireërbelofte doen. Dat is, daarmee beloofde je officieel dat je voortaan wilde afzonderen voor de Heere. Dan had je vervolgens een bijzondere status. Nummer 6 gaat uit van mensen die vrijwillig het Nazireërschap aangaan. Die vrijwillig die gelofte afleggen. En zo zou de Heer het ook wel willen zien. Dat is wat God van ons eist in zijn wet. Dat wij God vrijwillig zoeken en hem dienen met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand. Vrijwillig aan hem toegewijd zijn, apart gezet. Maar na de zondeval zijn wij zulke mensen niet. Niet meer. Er is niemand die God zoekt vanuit zichzelf, lezen we in de psalmen. Laat staan dat er iemand is die God lief heeft vanuit zichzelf en zijn of haar leven aan God wil wijden. En het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat we in de Bijbel maar heel weinig Nazireërs tegenkomen. Maar wonderlijk is het dan hoe het gegaan is bij Simson. De Heere God, dat lezen we in Richteren 13, heeft Simson zelf als Nazireër aangesteld. Dat was geen vrijwillige keuze van Simson zelf. Dat was ook geen vrijwillige keuze van Simsons ouders. De Heere God zelf heeft Simson als Nazireër aangesteld. Heeft bepaald dat hij Nazireër moest worden. Wonderlijk is dat. God zet zelf apart waar wij ons niet apart kunnen zetten. Waar Israël gekweld werd door de vijandschap, geeft de Heere een Nazireër aan Israël. Simson is door God aangesteld om Israël ook te beginnen te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Wat hoopvol klinkt het dat dit zonnekind nu geboren wordt. Hij is aan God gewijd, hij heeft godsdienstige ouders en wordt ook zelf door de Heilige Geest aangedreven. En hij zal beginnen Israël te verlossen. Tot en met hoofdstuk 13 kunnen we alleen maar positieve dingen van Simson en zijn ouders zeggen. Het is een jongen door God gezegend en door God aangedreven. Jongens, meiden, je zou maar zo'n jongen in de klas hebben. Met die lange haren zo sterk. Ik zou er misschien wel een beetje jaloers op worden. De verwachtingen van Simson gemeente zijn hoog gespannen. Het klinkt goed hoe Simson opgroeit. Maar in vers 1 van hoofdstuk 14 lezen we dat hij naar Timna ging. Een Filistijns gebied. Het lag ook lager gelegen. In de oude Statenvertaling lezen we dat Simson afging. In het Hebreeuws staat er ook zoiets, dat Simson afdaalde. Hij ging naar beneden. Hij ging meer richting de zee. Simson daalde af. En uit het vervolg wordt duidelijk dat Simson ook afdwaalde. Afdwaalde van wat de Heere God geboden had. Simson zal een jaar of 20 geweest zijn. Hij komt dan daar bij Timna in het Filistijnse gebied en dan ziet hij een Filistijnse vrouw. En hij wordt gegrepen door haar uiterlijk. Als het gaat om dit soort dingen, dan willen wij nog wel eens tegen elkaar zeggen, maar het gaat toch niet om uiterlijk. Maar bij Simson wel. Deze vrouw is, bijbels gezegd, mooi van aanzien in Simsons ogen. Hij wil gelijk ook met haar trouwen. En zoals gebruikelijk in die tijd bespreekt hij dat met zijn ouders. En Simsons vader wil niet dat hij met deze Filistijnse vrouw trouwt en zijn moeder wil het ook niet. Want ja, je mag die vrouw mooi vinden, maar ja, ze is wel onderdeel van een volk dat de God van Israël niet dient. De Filistijnen die dienen andere goden. Baal en Dagan en andere afgoden, nepgoden. Daar wil je je toch niet mee inlaten. En God had het daarom ook al verboden. Al in de wet van Mozes, op meerdere plaatsen. Israëlieten mochten geen vrouwen nemen uit de heidenvolken. Want daar zat het gevaar in dat je uiteindelijk andere goden achterna zou gaan lopen. Het is voor ons ook een gevaar dat wij van de dienst aan de Heer afraken onder invloed van anderen. Dat geldt ook zeker als het gaat om een relatie die een voorbereiding is op het huwelijk. Jongens, meiden, als je nog geen verkering hebt of geen relatie hebt of hoe je dat ook noemen wil, bid dan om iemand die de Heere God oprecht dient. Want alleen daar kan een gelukkig huwelijk uit voortkomen. Simson had het goede voorbeeld van zijn ouders. Die vulden elkaar ook aan als het gaat om de dienst aan God. Daar kunnen we ook in Richteren 13 van lezen. Maar Simson zelf gaat een andere weg. Hij loopt naar beneden, naar Filistijns gebied. Op weg naar een Filistijnse vrouw om met haar te trouwen. Wat een afgang is dit van een Nazireër van God. Hij moest de Filistijnen verslaan, maar in plaats daarvan dreigt hij onderdeel te worden van een Filistijnse familie. Uitkijkend over de wijngaarden van Timna zien we daar een afgedwaalde Simson. We zien die jongen met die lange haren daar lopen. Met, lezen we vers 5, met zijn vader en zijn moeder. Dat is opmerkelijk, vindt u niet? Zijn ouders gaan mee, maar die stonden hier toch niet achter? Ja, en toch gaan zijn ouders mee. Er zijn twee verklaringen voor. Mogelijk heeft het iets te maken met wat er in vers 4 staat. Namelijk dat dit huwelijk met die Filistijnse vrouw toch van de Heer is. Het was niet goed wat Simson deed. God had het zelf verboden. Daar verandert vers 4 niets aan. Maar daar omheen en daar doorheen gaat de Heere God toch door met zijn verlossingswerk. Om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Dat is Gods wonderlijke leiding. Het gaat ons verstand te boven. God heeft geen enkel deel aan het kwaad en de zonde. En toch maakt hij kromme stokken recht hier in Richteren 14. Ook bij dit aankomende huwelijk van Simson. Hoe wonderlijk is Gods leiding soms? Meestal zien we het pas achteraf. En het kan zijn dat Simsons ouders toch doorgekregen hebben dat dit huwelijk van de Heer is. Dat de Heer hierachter zit, om het zo te zeggen. En dat ze er daarom toch gedeeltelijk in mee zijn gegaan. Maar aan de andere kant lezen we in vers 4 dat zijn ouders niet wisten dat dit van de Heer was. En het is maar de vraag of zij er in vers 5 wel achtergekomen waren. En daarom is er ook nog een andere verklaring waarom zijn ouders meegegaan zijn. En dat heeft te maken met de bijzondere positie die Simson had. God zelf had Simson dus als Nazireër aangesteld. Hij had de bijzondere taak om Israël te verlossen van die machtige Filistijnen. En die belofte hadden zijn ouders ook gekregen. En zijn ouders geloofden God op zijn woord. En dan is het niet ondenkbaar dat zijn ouders dan toch met Simson meegaan. Omdat zij op die manier toch denken van ja, dan zou het misschien toch wel van de Heere zijn. Omdat Simson zo'n bijzondere positie heeft als Nazireër. En zo gaan zijn ouders mee naar Timna. En voor dat huwelijk met die Filistijnse vrouw. En wij zien Simson daar lopen met zijn ouders. En ze kwamen tot aan de wijngaarden van Timna. En dan gaat Simson een eigen weg. Dat kunnen we reconstrueren uit de versen 6, 4 tot en met 6 van Richteren 14. Wat moest trouwens een Nazireër bij de wijngaarden? Want wijn mocht hij niet drinken. En dan zou hij misschien wel een beetje toe in verleidingen kunnen komen. Als hij die druiven daar ziet hangen, dan moet hij misschien toch een beetje, Simson, een beetje aan wijn denken. En het is, bovendien mocht de Nazireër ook geen druiven eten. Dat staat ook in nummer 6. Dus daar zou hij ook toe in verleiding kunnen komen om druiven te gaan plukken. En om die er dan op te gaan eten. En misschien dat zijn ouders daarom ook hier niet aan mee wilden doen. Dat zij hier maar Simson lieten gaan. Want al mochten ze zelf wel druiven eten, dat hun zoon daar in die wijngaard liep, dat zagen ze toch niet zitten. Simson is op een plek waar hij volgens Gods geboden niet zou mogen zijn. Hij is in Filistijns gebied om te trouwen met een Filistijnse vrouw. Dat was dus niet de bedoeling. En bovendien is hij dus in een wijngaard. En hoe aantrekkelijk zien die druiven er ook uit voor hem? Dat kunnen we ons al zo'n beetje voorstellen. Die zouden zo van willen eten. En Simson denkt misschien ook al eraan om wijn te gaan drinken. Ook al mocht het niet, maar Simson is er zo dichtbij. En dan klinkt ineens het gegrom en het gebrul van een jonge leeuw. En die komt op Simson af. Schrik je toch van? Oog in oog staat Simson met een gevaarlijk roofdier. En Simson heeft nu te strijden met een jonge leeuw. Niet alleen met de Filistijnen, maar zelfs voordat die strijd begint, heeft Simson al te strijden met een dier, een wild beest. En zijn we ook bij het tweede punt van de preek, de strijd tegen de leeuw. En dan lezen we in, ja, want Simson heeft dus nu te strijden met een leeuw. En als die leeuw deze Nazireër dodelijk zou verwonden, ja, dan zou dat verlossingsplan van Israël, dan zou het daarmee gedaan zijn. Gods werk om Israël te verlossen lijkt aan een zijden draad te hangen. En dan lezen we in vers 6. Toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. En toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, lezen we. In het Hebreeuws staat er zoiets als dat de Heilige Geest overkomt en doorkomt en ook binnenkomt bij Simson. De geest is op die manier bedreven en behendig over hem. In eigen kracht kon Simson niets. Dan zou hij kansloos en reddeloos zijn tegen die leeuw. Maar het wonderlijke is dat de Heere God nu zijn geest zendt over Simson. Het overkomt hem. Met eerbied gesproken, de Heilige Geest schudden wij niet zomaar uit onze mouw. De Heilige Geest voert Simson aan. Die neemt de leiding. En toen werd de geest van de Heere vaardig over hem, zodat hij hem, die jonge leeuw, uiteenscheurde zoals men een bokje uiteenscheurt. Ja, geen mens zou het op eigen kracht zo kunnen doen. Simson scheurt deze jonge leeuw uiteen alsof het maar een stuk vlees is. De Heilige Geest maakt van Simson een woonplaats, maar hij maakt van Simson ook een werkplaats. Er gebeurt een radicaal wonder. God grijpt in. De leeuw wordt verslagen. De verlossing van Israël hangt niet aan een zijden draad, maar hangt aan de gouden ketting van de wil van de Heere God. En er was niets in Simsons hand. Niets had hij nodig. Maar tegelijkertijd houdt hij nu met zijn blote handen een leeuw vast, een dode leeuw vast, die hij verslagen heeft. En dat mocht de Nazireër niet, want die mocht niet in de buurt komen van dode dieren en hij mocht ze ook zeker niet vasthouden. Hij mocht zijn handen daar niet aan bevuilen, hij moest rein en afgezonderd voor de Heere leven. Er blijft een tegenstrijdigheid in Simson zitten. Aan de ene kant wordt hij door de Heere God gebruikt, maar aan de andere kant doet hij wat diezelfde God niet toestaat. Ja, hij moest die leeuw verslaan, maar dat had hij dan eigenlijk wel op een andere manier moeten doen. Een dode leeuw mocht hij niet aanraken. De Bijbel is eerlijk over Simson. Aan de ene kant was hij door God uitgekozen, maar aan de andere kant gaat hij zo vaak van de weg van de Heere vandaan. De Bijbel is ook eerlijk over ons trouwens, over u, jou en mij. Want zijn wij ook niet zo vaak van die tegenstrijdige mensen? Dan zitten wij op zondag nog in Gods huis, dan luisteren we naar zijn woord, dan zingen wij hem de lof toe. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. Maar op maandag is het al zomaar anders. En anders op dinsdag, en anders op zaterdagavond. De reformator Luther gebruikt in dat kader de bekende woorden: we zijn helemaal rechtvaardig in Christus, maar ook tegelijkertijd helemaal zondaar. Ja, in Christus worden we als rechtvaardig aangezien, maar toch, we gaan nog zo vaak onze eigen gang. En de Heere God gebruikt ook Simson, maar diezelfde Simson is zo ver bij de Heere vandaan nu. Hij is op een plek waar hij niet had moeten zijn dus, in de wijngaard. En hij heeft zich ingelaten met een Filistijnse familie en bovendien heeft hij nu een dood dier aangeraakt. Wat is er nog over van dat Nazireërschap van Simson? Dat kunnen wij ook wel hebben. Toen u belijdenis deed, lang geleden, of toen jij belijdenis deed, niet zo lang geleden misschien nog, zijn wij altijd nagekomen wat wij toen beloofd hebben. Dat is, en zo kennen wij als het goed is ook wel de strijd. De strijd van het geloof. Dat is niet tegen de strijd tegen de Filistijnen en tegen een leeuw, maar de strijd tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de duivel, tegen ons eigen vlees, die negatieve kanten van ons lichaam. Want de verleidingen kunnen er toch op ons afkomen, via onze telefoon, waar natuurlijk die niet alleen maar meer gebruikt wordt om te bellen, via muziek en via sociale media. Dan kan je het beeld krijgen dat je pas gelukkig bent als je in een mooie auto rijdt en mooie kleding aan hebt en verre reizen maakt. En op onze tijdlijn verschijnen dan ook vooral succesverhalen. Ja, tegen dat levensgevoel, dat moderne levensgevoel, hebben we als het goed is te strijden als christen. De mens die succesvol moet zijn, staat haaks op de mens die volgens de Bijbel moet leren leven uit genade, in afhankelijkheid van God. De strijd tegen de zonde is een christen niet vreemd. En dan is er ook nog de duivel die rondgaat, lezen we in het Nieuwe Testament, als een brullende leeuw. En die probeert ons op die zwakke plekken aan te vallen. Ja, dan kom je ergens toe in verleiding om bijvoorbeeld muziek te gaan luisteren die niet volgens Gods woord is, die daarmee in strijd is. En dan zegt de duivel, ja, maar dat valt toch wel mee. Daar is toch wel vergeving voor. En op een gegeven moment is het dan zover. Je hebt die muziek helemaal afgeluisterd. Waarvan je eerst nog dacht, dat mocht eigenlijk niet. En dan zegt de duivel op een gegeven moment, nou, nu ben je te ver. Nu is er geen vergeving meer mogelijk. En zo zoekt de duivel als een brullende leeuw zijn prooi te verslinden. Om ons zo bij de dienst aan de Heere vandaan te houden. De strijd van het geloof is iedereen die in Christus gelooft niet vreemd, toch? Simson strijdt tegen de leeuw. En wij strijden, als het goed is, tegen de Satan die rondgaat als een brullende, als een briesende leeuw. Hoe kunnen we daarin staande blijven? Hoe kunnen we weerstand bieden tegen de duivel? Vanuit de geschiedenis van Simson wordt duidelijk dat het zonder de Heilige Geest niet kan. Waar de Heilige Geest van God naar voren komt, daar moet de Satan, die brullende leeuw, wijken. En de Heilige Geest geeft ook, als het goed is, dat wij gaan zien op de Heere Jezus Christus. Die ook te strijden had tegen de duivel. Die door de Heilige Geest naar de woestijn geleid werd, waar hij verzocht werd. Ja, de duivel probeerde Christus te verleiden, maar het is hem niet gelukt. Christus was volmaakt en hield stand. En Christus heeft uiteindelijk ook de dood, de duivel en de zonden overwonnen. Door zijn kruisdood en door zijn opstanding. Simson, het zonnekind, verwijst al naar de zon der gerechtigheid, de Heer Jezus Christus. Die de brullende leeuw, die Satan, verslagen heeft. De beslissing is gevallen. Simson versloeg door Gods geest één jonge leeuw. Maar Christus versloeg veel meer dan dat. De Heer Jezus versloeg de leugenaar vanaf het begin, de vorst van de duisternis. De brullende leeuw, de Satan, die zoveel kwaad aanricht, is vermorzeld en verscheurd door Christus aan het kruis. Dat stond op Golgotha. Daar, aan het kruis, hing de Heer Jezus Christus in die Godverlatenheid. En riep hij uit, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dat is de neerdaling van de hel van Christus. Dat hebben we vanavond beleden. Christus heeft zo daar de duivel verslagen. En de Heer Jezus heeft door zijn opstanding ook de dood overwonnen. Dood en duivel zijn door Christus verslagen. En toch gaat de duivel nog altijd rond als een brullende leeuw. Ja, de Satan is wel gebonden en kan niet alles meer doen. En dat kun je wel eens een bekend voorbeeld, maar het is ja, toch wel een duidelijk voorbeeld ook. Je kunt dat wel vergelijken met D-Day in de Tweede Wereldoorlog. De beslissing is toen gevallen. Maar tegelijkertijd ging het naziregime de vijand nog altijd rond. Het moest nog 4D worden, Victory Day, de bevrijdingsdag. Toen is Europa pas bevrijd. Wat de duivel betreft is het D-Day geweest. De beslissing is gevallen. Christus heeft de duivel verslagen. Met Christus kan de Satan niets meer. Maar nu richt de Satan zijn pijlen op de volgelingen van Christus. Totdat straks de Satan definitief in de poel van het vuur geworpen wordt voor eeuwig. Dat zal straks gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus. Maar nu gaat de duivel nog rond. En dan komt het erop aan om te zien op de Heer Jezus die de duivel verslagen heeft. Bid dan om de Heilige Geest die ons zo leert op Christus zien. Dan worden wij versterkt, niet door eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. En zo kunnen wij en willen wij met verlangen weerstand bieden tegen de duivel. Dat is dan alleen genade, vanuit de genade in Christus. En toen werd de geest van de Heere vaardig over Simson, lezen we nog verder. Ja, dat hebben we gelezen in vers 6, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zodat, zonder dat hij iets in zijn hand had. En dan lezen we verder in vers 6. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had. Simson wilde niet tegen zijn vader en zijn moeder vertellen wat hij gedaan had, want ja, hij had een dood dier aangeraakt en dat mocht niet. En daar schaamde hij zich waarschijnlijk wel een beetje voor. Hij wilde misschien discussies vermijden, dat weten we niet precies, maar hij durfde het niet te zeggen tegen zijn ouders. In vers 9 lezen we weer hetzelfde. Dat Simson ook niet liet weten waar hij die honing nu vandaan had. Want ja, dan zou hij weer opnieuw moeten bekennen dat hij in de buurt van een dood dier was geweest. En die leeuw trouwens, die was al inmiddels in het warme klimaat grotendeels verteerd toen Simson later terugkwam. Zo ging dat in een warm klimaat. Daarom, de botten van die leeuw konden de bijen nog een nest maken. En daar nam Simson dan ook die honing uit. Simson kon toch ook de zoetigheid toen proeven. Niet de zoetigheid van de druiven, maar wel de zoetigheid van honing. En hoe zoet is het ook, die overwinning, dat Simson die leeuw verslagen heeft. Hoe wonderlijk is dat? Maar nog wonderlijker is dat de Heere God nog altijd doorgaat met zijn werk om Israël te verlossen. En daar nog steeds Simson voor wil gebruiken. In de neergaande spiraal van het volk Israël heeft God Israël nog niet losgelaten. Ja, Israël draaide al rond in een cirkel, maar draait ook rond in een trechter. Steeds dieper naar beneden, steeds verder bij de Heere God vandaan, door alles wat er toen gaande was. Maar in die negatieve spiraal zoekt de Heere God Israël op. Dat volk dat zo ver bij God vandaan gedwaald was. En de Heere zoekt ook Simson op, die zo ver bij God vandaan leefde. En dit verlossingswerk van de Heere gaat uiteindelijk door Israël heen, uiteindelijk naar Christus toe, die de volmaakte verlosser is. Niet het begin van de verlossing, maar de complete, de volkomen verlossing is er in de Heer Jezus Christus te vinden. En de Heer Jezus kwam voor Israël, dat zover in een trechter was weggezakt. Maar hij kwam ook voor mensen als u, jij en ik, die zover van God vandaan leven. Vanwege onze zonden moest Christus komen, maar ook voor onze zonde, voor zondige mensen als wij zijn. In Christus is er voor het eerst en anders opnieuw de vergeving van onze overtredingen en onze ongerechtigheden en onze zonden te vinden. Vergeving voor die mensen die net als Simson zo tegenstrijdig zijn of zelfs God helemaal kwijt zijn geraakt. Zou de Heere daar geen raad mee weten? In Christus is er vergeving voor die mensen die zover bij de Heere zijn afgedwaald. En in de Heere Jezus is er ook de uitkomst in de strijd. De strijd tegen de zonde, de wereld, de duivel en ons eigen vlees. Geloof dan voor het eerst en anders opnieuw in Christus Jezus, de Zoon van God. Ja, buiten hem, buiten Christus zijn wij op weg naar de eeuwige ondergang. Met de Satan, eeuwig in de poel van het vuur die voor de duivel en zijn engelen bereid is. Afschuwelijk. Vlucht daarom naar de Heer Jezus Christus. Voor het eerst en anders voor de zoveelste keer. En in het geloof, in de Zoon van God, dan klinkt dan dat overwinningslied. Gij voert de strijd, de hulde is u gewijd. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan in rust met u. Die mij het voortgeleid aan. Gemeente, wij gaan dan met elkaar zingen Psalm 18, het 9e en ook het 10e vers. Psalm 18, vers, ja, de eerste regels daarvan luiden: ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Psalm 18, vers 9 en ook vers 10. Laten wij de Heere God nu danken en ook bidden. Heere, trouwe God, genadige God, wij danken u dat uw lieve Zoon, uw heilig kind, de Heere Jezus Christus, de dood, de duivel en de zonde overwonnen heeft. En dat er in hem ook uitkomst te vinden is in de strijd tegen de zonde, de wereld, de duivel en ons eigen vlees. In de geschiedenis van Simson, van de strijd tegen de leeuw, wordt al iets daarvan afgebeeld, van die geestelijke strijd. Heer, wij mochten erbij stilstaan en wij danken u dat er dan ook redding en bevrijding en vergeving is in uw Zoon Christus Jezus, voor zondige mensen als wij zijn. En Heer, als wij nog buiten uw leven, ook als wij kerkelijk maar levend zijn, breng ons dan aan de voeten van uw lieve Zoon, dat wij hem in geloof mogen omhelzen en het eeuwige leven mogen vinden. Breng ons dan in uw rechte spoor, voor het eerst en ook anders voor de zoveelste keer, want wij zijn mensen die ook na ontvangen genade voortdurend bij u afdwalen. Bij u vandaan gaan, van u afdwalen. Maar Heere, breng ons dan weer in uw rechte spoor. Leid ons in uw waarheid. En wil zo ook uitkomst geven in de strijd. Er zijn zoveel dingen waarmee we te strijden kunnen hebben. Vernieuw ons dan door uw Heilige Geest. Heere, wees met deze gemeente van u ook, die u hier geplant hebt. Al zoveel eeuwen staat hier ook in Bruchem een huis van u. Heere, wees met de predikanten die u ook hier een plaats gegeven hebt. Dominee van der Wind en dominee Voets. Wees hen in alles nabij. Geef ook dat zij tot rijke zegen mogen zijn. En dat uw gemeente ook hier een lichtend licht en een zoutend zout mag zijn. Ook voor heel Bruchem en Kerkwijk en voor de wijde omgeving. Breidt uw koninkrijk ja ook hieruit. En geef ook de kerkraad wijsheid in alles beslissingen die genomen moeten worden. Ook rondom het coronavirus die nog altijd impact heeft op het kerkelijk leven. Geef wat nodig is ook daarin, Heere. Geef wijsheid. En laat ons ook zien wie u bent in uw Zoon Christus Jezus. Wees met ons in het verdere van deze dag van u, ook vanavond. Breng ons veilig thuis of daar waar we naartoe hopen te gaan. Bewaar ons en spaar ons op de wegen ook die wij hopen te gaan. En Heere, wij bidden u ook, wees met ons bij alle dingen die we ook in de komende week mogen doen. Werk, studie of school. Misschien hebben we ook geen werk meer, maar zoeken we naar werk, maar geef dan ook dat onze hand weer iets mag vinden om te doen. Wees ook met ons allen. Ook als wij misschien op vakantie gaan, bewaar ons en spaar ons dan ook op de reis die wij gaan maken, ook in de herfstvakantie. Heere, geef dat wij vol mogen zijn van uw woord en van uw Heilige Geest. Dat wij ons in u mogen verheugen en ons in u mogen verblijden. En leer ons dan ook verwonderen over de kruisdood en opstanding van uw Zoon Christus Jezus. En geef ons een groot verlangen naar het hemels Jeruzalem, als de strijd straks ook voorbij zal zijn. Heere, wij bidden het u alles, wij hebben het niet verdiend, maar hoor ons bidden. Uit genade alleen, in het bidden om de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, dan gaan wij nu met elkaar zingen Psalm 34 en daarvan het 9e vers. Psalm 34, vers 9. Graag breng ik de collecte nog bij u in herinnering. De Heere heeft de blijmoedige gever lief. En laten wij dan bidden om de zegen van de drie enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.